Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 35. En daar. Pardon, gemeente. Ik moet eerst. Wat ik vanmorgen hoorde, eerst de afkondiging doen. Vooraf maken we de gemeente bekend dat op jongstleden 29 augustus is overleden mevrouw Agenita Boer op de leeftijd van 86 jaar. De begrafenis zal plaatsvinden op DV woensdag 5 september om 12:15 op de begraafplaats Charlois en de Charloïsche Lagedijk 680 in Rotterdam. De rouwdienst zal gehouden worden in de zaal van verpleeghuis Salem om 11 uur. Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid tot condoleren van 10:15 tot 10:45, eveneens in Salem. Zingen we in verband met het overlijden Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur en wat er verder volgt. Thank you. gemeente zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, dat u kunt vinden in de beschrijving van het evangelie door Lucas. Daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Lucas 13, de eerste 17 versen, stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren. En na het voorlezen van de wet zingen we Psalm 119, vers 78.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde tenzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
lees u Lucas 13, daarvan de eerste 17 versen. En er waren te dienzelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe bestaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde, zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem begraven en gemest gelegd zal hebben, en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En hij leerde op de Sabbat in een der synagogen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had, en ze was nedergebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de hand op haar en ze werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de oversten der synagogen, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de scharen: er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen, en niet op de dag des Sabbats. De Heer dan antwoordde hem en zeide: gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leid hem heen om te doen drinken. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als hij dit zeide, werden ze alle beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Tot zover.
Gemeente, in verband met voorbeden en dankzegging deel ik u mee dat de voorbeden zal gedaan worden voor de rouwdragende familie Boer, voor Max Jacobsen van het Jaagpad, die deze week het licht uit 1 oog moet missen, voor Steven Kleibergen van de Swinleden, die voor 4 maanden voor studie naar het buitenland vertrekt. En de dankzegging zal worden gedaan voor Eva Lin van der Wel van de Mauritsweg uit Ridderkerk, die na een val is opgenomen in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis mag zijn. Vragen wij de Heere nu samen om zijn zegen. Heere, wanneer we door uw goede hand hier samen zijn gebracht, rondom uw geopend woord, zoeken wij u eerst in ons gebed. Geef dat we met David zullen zeggen: tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. O, dat is toch eigenlijk bidden. Onze ziel tot u opheffen. En onze nood en zorg en ellende bij u neerleggen. Maar ook, Heere, om van u te begeren dat u vanmorgen, als we hier samen zijn, jong en oud, gezinnen met kinderen, dat u uw zegen aan uw woord wilt geven. Dat het door de Heilige Geest bekrachtigd mag worden en dat u het in ons hart wilde brengen, opdat het daar zijn gezegend werk zou doen. Jezus heeft daar dikwijls over gesproken, over een weinig zuurdeeg en over een mosterdzaad. Heere, zo kunt u uw woord dienstbaar stellen, om het in het hart zijn werk te laten doen, zodat zondaren en zonderessen tot u de Heere bekeerd worden en hun gerechtigheid en zaligheid in Jezus zullen zoeken. Dat is voor een ieder van ons nodig, Heere. We reizen allen naar de eeuwigheid en we bezitten een ziel die nooit sterven zal. En eens zullen we staan voor u om rekenschap af te leggen. En zal er dan bloed aan de posten van de deuren zijn? Zal Jezus dan onze voorspraak zijn? En zal hij kunnen zeggen, die zondaar, die zondares ken ik. Die heb ik aan mijn voeten gezien. De zonde bewenende en zoekende reiniging en verzoening in mijn dierbaar bloed. Heere, wilt u bijzonder ook denken aan de rouwdragende familie die we u de Heere willen opdragen. Wil geven, Heere, dat wanneer ze nu hun geliefde moeder en oma en verdere bloedverwanten verloren hebben, dat zij zich te meer zullen richten op de eeuwigheid. Want een geslacht valt weg, Heere, maar dan komen wij weer vooraan te staan. Wat dat betreft zitten we allemaal in de wachtkamer. Maar hoe gelukkig, Heere, om met Paulus te kunnen zeggen, wij weten, wanneer het aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Dat is de gezegende wetenschap van uw kinderen, Heere. Geef dat dat ook de vrucht mag zijn in het midden van die familie. U klopt op de deur van hun hart. En iemand die op hun deur klopt, wenst binnengelaten te worden. En dat zoekt u, Heere. Geef dat ook deze roepstem daartoe dienen mag. Wilt u ook troosten en sterken in gemis, Heere. En dan kunnen wij bij u toch ook terecht met onze rouw en met ons verdriet. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw handen zullen geven. Maar Heere, wilt u uw woord voor ons allen zegenen. Hoe kostbaar is in het licht van mensen die rondom ons sterven de genadetijd. U noemt het inderdaad wel aangename tijd en een dag van de zaligheid. Het is de dag waarop engelen nog gereed staan, die eens Lot uit Sodom leiden om zondaren uit Sodom te leiden. Het is de dag waarop God komt te verklaren, ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je je zult bekeren en leven. Heere, wil door uw geest in ons werken en wil de boodschap die we vanmorgen hopen te horen gebruiken en zegenen. Want het geloof komt toch door het gehoor van het woord van God. Heilige Geest, maak ons samen zijn de plaats waar u werkt, waar uw zondaren roept uit de duisternis en brengt tot het licht van uw genade, het licht van het koninkrijk van Christus. Heere, wilt u ook uw kinderen in uw huis onderwijzen en troosten. U kent ze die met vragen in uw huis komen, zielenvragen. Geef dat ze uit uw woord mogen horen, dat er bij de Heere raad is, dat er in de verdiensten van Christus overvloed is, dat zijn gerechtigheid de grootheid onze zonden zo ver overtreft. Laat die gezegende middelaar in zijn volheid en heerlijkheid zien, Heere, aan een verslagen en een bestreden hart, opdat het tot die Christus zal vluchten en in hem een veilige toevlucht zal mogen vinden. Heere, wilt u verder ook gedenken aan andere zieken en noden en zorgen in het midden van deze gemeente. Dan willen we denken aan Max Jacobsen, die deze week het licht uit een van zijn ogen heeft verloren. Heere, dat u nog middelen wilde zegenen om hem te genezen. En mag hij het in deze van u verwachten. En mag hij ook uw weg gaan, Heere, gelovende dat God regeert. Wilt u ook gedenken aan Steven Kleibergen, het kind dat die voor 4 maanden voor studie naar het buitenland zal gaan. Heere, wil hem een veilige reis geven. Bewaar hem ook in de vreemde, vooral om toch uw inzettingen niet te vergeten. En dan willen we uw naam ook dankzeggen, Heere. Dan denken we aan Eva Lin van der Wel, die na een val en met zorg opgenomen zijnde in het ziekenhuis, nu toch weer thuis mag zijn. Dan hebt u gezorgd, Heere. Dan bent u zo goedertieren en genadig. Mag dat ook in dat jonge hart gevoeld worden, om u de Heere lief te hebben en te vrezen, en te zien op uw onverdiende goedertierenheid. Heere, wilt u in ontferming zo aan alle nood gedenken. En gebruik uw woord in ons bijeen zijn, om het rijk van de duivel af te breken en het rijk van Christus te bouwen en de naam van Jezus Christus te verheerlijken. U buigt zich zo laag neder, Heere. In het evangelie reikt u zich neer tot wat verloren is en wat schuldig is. Gelijk Jezus ook verklaarde: ik ben niet gekomen om te roepen de rechtvaardigen, maar de zondaars tot bekering. Heere, het wacht zo alles op u. Geef ook uw dienstknechten de hulp die ze behoeven om de boodschap Gods recht te verkondigen, om aan dat woord niet af te doen en er ook niet aan toe te doen. Heere, schenk dat ook uw dienaar vanmorgen in het midden van dit volk. Dan denken we ook aan noden en zorgen in pastorieën. Gedenk oude dominee Blok, Heere, die zo ernstig ziek is. En bovenal, Heere, geef dat hij het uitzicht naar boven hebben mag. Onze zonden vergeef ze genadig. Wij bidden dit alles van u, niet om onze verdiensten of waardigheid, maar alleen in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen van Psalm 88. Daarvan het eerste, het 9e en het 10e vers. O God mijns heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten, tot u in mijnen jammer staat. Ik nader biddend wil mij horen, en neig tot mijn geschrei uw oren. En ook het 9e en 10e vers van Psalm 88. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk, en de derde collecte is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. gemeente, Psalm 88, waaruit we gezongen hebben, is een somber lied. We horen daar Heman zeggen: Heere, Heere, waarom verstoot gij mijn ziel? En verbergt uw aangezicht voor mij? Van de jeugd af aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen. En toch was ook dit een geliefd kind van God. Maar wat een verschil met de volgende psalm. De psalm van Ethan. Ik zal uw goedertierenheden eeuwiglijk zingen. Beide waren kinderen Gods. God heeft ook sommige kinderen die op Heman lijken. En bij zo iemand willen wij vanmorgen stilstaan. Onze tekst kunt u dan ook vinden in Lucas 13, het 11e vers. Lucas 13, vers 11. Daar lezen wij: en zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaar lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Het gaat in deze gebeurtenis over de genezing van de samengebogen vrouw. We letten eenvoudig eerst op haar ellende, dan op haar verlossing en ten derde op haar dankbaarheid. De beschrijving van deze genezing begint met een mededeling in vers 10. Daar zegt Lucas: en hij leerde op de Sabbat in een der synagogen. Daar begint de beschrijving van deze gebeurtenis mee. Dus Lucas heeft gewild dat we dat weten zouden. Waar Jezus was? In de synagoge. En op welke dag deze genezing plaatsvond? Op de Sabbatdag. Het was in het Overjordaanse, de plaats weten we niet. En waarover Jezus leerde, staat er. Eigenlijk staat er catechiseerde, onderwees. Weten we ook niet. Maar uit andere voorvallen weten we dat Jezus altijd sprak over het koninkrijk Gods. Want met zijn komst was het Messiaanse Rijk in de wereld gekomen. En daar sprak de Heere Jezus over. Ook in de synagoge te Nazareth. Ook daar had hij het over het Rijk van de Messias. Over een tijd waarin de gevangenen de vrijheid zou worden uitgeroepen en de gebondenen de opening van de gevangenis. En nu was er in de synagoge zo'n gebondene. Het wordt ons beschreven in onze tekst in vers 11. En ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Wat een deerniswekkende figuur. Samengebogen was ze, voorovergebogen, geheel in elkaar gegroeid en misvormd. Uit de beschrijving van Lucas zeggen artsen dat dat waarschijnlijk de ziekte is geweest spondylitis deformans. En dat Latijnse begrip dat duidt op een vergroeiing van de rugwervels. Maar een vergroeiing die eigenlijk tot stand komt doordat eerst de spieren verslappen. En de spieren verslappen zodanig dat de rug het gewicht van het hoofd, want dat is heel zwaar, bijna niet meer dragen kan. En de mens begint dat steeds meer voorover te buigen. Deze vrouw was helemaal voorover gebogen. Dubbel gebogen. Totaal vergroeid. Die vergroeiing gaat niet zonder pijn. Iedere centimeter van die vergroeiing, van dat meer gebogen worden, gaat met veel pijnen gepaard. Dat betekent een lange lijdensweg. Er is iets opmerkelijks in de ziekte van deze vrouw. We weten precies hoe lang ze ziek is geweest. En wanneer die ziekte is begonnen. 10 jaar geleden. En Jezus herhaalt dat ook nog eens een keer in vers 16. Het tijdstip waarop die ziekte begonnen was, is bekend. Toen is dat begonnen. 18 jaar geleden, zegt Lucas. En in al die jaren werd ze steeds meer voorover gebogen en groeide ze steeds verder krom. Maar dan zegt Jezus nog iets over deze ziekte. Dan zegt Jezus in vers 16 welke Satan nu deze 18 jaren gebonden heeft. En de beschrijving van die ziekte, die wordt genoemd een geest der krankheid. Dus geen ziek lichaam, maar een zieke geest. Satan had zijn hand in de ziekte van deze vrouw. De hoofdoorzaak was niet iets lichamelijks. De hoofdoorzaak van haar ziekte was satanisch. Een satanische macht drukte haar neer, lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. Want er was iets meer aan de hand dan slappe spieren die het lichaam niet meer kunnen dragen en wervels die krom groeien. Er was niet alleen een verroeid lichaam, de duivel had haar ziek gemaakt. Diezelfde duivel, die ook Job ziek maakte. Want dat zegt de Bijbel nadrukkelijk. Satan sloeg Job met zweren, met boze zweren. De hoofdoorzaak van haar ziekte was een duivelse werking. Jezus zegt welke Satan nu deze 18 jaren gebonden heeft. De duivel had haar zijn gevangene gemaakt, in de banden geslagen. En lichaam en geest gingen gebogen onder een zware last. Zo erg dat zij zich ganselijk niet kon oprichten. Ja, wat moet dat voor een leven zijn geweest? Laat ons eens proberen dat in te denken. Hoe sliep die vrouw? En hoe leefde ze? En hoe voorzag ze in haar levensonderhoud? En had ze familie of moest ze nog voor kinderen of voor andere mensen zorgen? En wat zal er voor haar geweest zijn om zo gebogen door het leven te gaan en al die blikken van die mensen te ontmoeten? Maar het ergste is wel geweest dat haar geest neergebogen was. Dat haar geest gebonden was door Satan. Met angsten en met kwellingen en met verschrikkingen en met grote duisternis in haar ziel. 18 jaren lang. 18 jaar. Als je gezond bent, en ik weet dat wel, als je jong gezin hebt, 18 jaren, als je terugziet, zijn ze zo voorbij. Maar als je nu 18 jaar een pijn hebt, en 18 jaar in je ziel gekweld wordt met wanhoopsgedachten, met verschrikkingen en duisternissen van de hel, wat duren dan 18 jaren lang? Inderdaad, we moeten toch trachten ons eens in te denken wat dat voor die vrouw geweest is. En wat dat voor sommige mensen is. Want zulke mensen zijn er nog, gemeente. Zulke mensen die zien we niet altijd. Die hebben we ergens weggesloten uit het zicht. In allerlei inrichtingen enzovoort. In gesloten inrichtingen. Mensen die vervuld zijn met satanische begeerten en wanhoopsgedachten en verschrikkingen. Want deze vrouw is helaas niet alleen. Er zijn mensen niet alleen die dezelfde lichamelijke ziekte kennen, die steeds meer voorover gebogen worden. Maar er zijn ook mensen die geestelijk in dezelfde toestand zijn. Bedrukt zijn ze. Altijd vol angsten. Moedeloos. Zonder hoop. Geplaagd door de duivel. Dat er voor hen geen vergeving is. Ze gaan gebukt onder de gedachte dat ze een verworpene zijn. En dat ze de onvergeeflijke zonde hebben gedaan. En dat er daarom voor hen geen hoop meer is. En deze mensen, die schijnen altijd maar weer die donkere plaatsen in de Bijbel op te zoeken. Die geschiedenissen over Saul en over Judas en over mensen die eens verlicht zijn geweest en hemelse gaven hebben gesmaakt, maar daarna afvallen en nooit meer zalig kunnen worden. En ze passen dit op zichzelf toe. En ze zeggen, dat ben ik. En de duivel zegt dat vooral, jij bent die man. En jij bent die vrouw, zoals Saul en zoals Judas en zoals de farao en zoals die afvalligen. En hoe krachtig er ook gepreekt wordt, dat Gods genade groot en rijk is. Dat het bloed van Jezus geen beperkingen kent. Dat het wast en reinigt van alle zonde. Juist die ene zin in de preek. Waar de dominee zei dat er ook mensen zijn wie hart wel veranderd is zoals Saul. Maar niet vernieuwd zoals Petrus. Juist dat ene voorbeeld dat de dienaar aanhaalde. Over die maagden wie lampen uitgingen. Juist dat halen zij naar zich toe. En al dat andere schijnen ze niet te horen. We lezen, zij kon zich ganselijk niet oprichten. Ganselijk. Dat woord komt maar een enkele keer in de Bijbel voor. In Johannes 13 en in Hebreeën 9. Ganselijk. Het Griekse woord wijst op iets wat totaal is. Totaal. Totaliter. Zeiden de oude Latinisten. En misschien weet u dat wel. Dat gevraagd werd aan Augustinus, hoe zal de hemel zijn? Totaliter. Totaal anders dan wij ooit gedacht hadden. Dat woord staat er dus. Zij kon zich ganselijk, totaal niet oprichten. Het was uitgesloten. Wanneer Satan een ziel bindt, dan is iemand echt gebonden, gemeente. En dat is de ervaring van die geestelijk neergebogen mensen. Wat zij ook proberen, ze lezen de Bijbel, ze bidden tot God, ze bezoeken de kerk, ze lezen goede boeken, ze hebben gesprekken met Gods kinderen, maar niets kan hun zwaarmoedigheid verdrijven. Ze kunnen zich niet bevrijden van de gedachten, ik ben niet uitverkoren. Ik ben een kind van de hel. Ik heb onvergeeflijke zonden gedaan. Een hopeloos geval. Maar Johannes schrijft in zijn brief, hiertoe, hij wil zeggen met dat doel, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En daar letten we op in de tweede gedachte. En we spreken over haar verlossing. Lucas zegt nadrukkelijk waar die vrouw genezen is en wanneer ze is genezen. In de synagoge en op de Sabbat. Deze vrouw was in de synagoge. Ondanks haar ellende bezocht zij de synagoge. Zij bleef de synagoge bezoeken. De plaats waarover de God van Israël werd gesproken. De plaats waarover de Messias werd gesproken. We weten dat in iedere synagogale dienst een herinnering is aan de verlossing uit Egypte. En voor de Jood is God vooral de bevrijder. De God die verlost, die bevrijdt. Dat hoorde die vrouw iedere sabbatmorgen. Maar waarom bevrijdde God haar niet? Hij die Israël bevrijdde, waarom werd zij niet bevrijd? Dat versterkte de gedachte. Ik ben geen uitverkorene. Ik ben een verworpene. Ik ben een kinderhel. Voor mij is er geen genade. En toch bleef ze naar de synagoge gaan. Hij meende, dat is toch vreemd. Dat is het onbegrijpelijke in het leven van mensen. Die wel diep zwaarmoedig zijn en geestelijk depressief. Maar waar God toch een goed beginsel in heeft gelegd. Ze blijven naar de synagoge gaan. En ze blijven de Bijbel lezen. Zij was in de synagoge. Ook op de dag dat de rabbi uit Nazareth daar zou spreken. En ze is met haar mismaakte lichaam, denk ik zo, naar de synagoge geschuifeld. En ze heeft haar plaatsje gezocht in de voorhof van de vrouwen. Dat was achterin of het was op de galerij. Daar moeten we haar zoeken. Daar is ze gaan zitten. En dan lezen we vers 12. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En Jezus haar ziende. Ziende is hier een langdurige, voortdurend zien. Jezus heeft haar enige tijd aangekeken. En Jezus haar ziende. Zijn oog bleef op haar rusten. Hoe klein en neergebogen zij ook was, bijna niet goed zichtbaar tussen de mensen, maar zijn ogen zochten haar totdat hij haar vond en bleven toen op haar rusten. En gemeente, Jezus heeft haar toch ergens laten voelen. Ik ben voor jou in deze synagoge. Hij zag haar. Hij zocht haar. Zijn ogen bleven op haar rusten. Jezus keek ook verder dan de meeste mensen kijken. Jezus zegt wat de echte oorzaak was van haar lijden. Hij zag in haar lijden het woede van de Satan. De grote tegenpartijder van God, Diabolus. Dat is iemand die alles in de war schopt, alles vernietigt. Hij zag daar het werk van die Diabolus, van die grote tegenpartijder van God. Hij zag ketenen van angst en moedeloosheid en diepe duisternis. En hij zegt het later: en deze dochter Abrahams, welke zie de duivel nu 18 jaar lang gebonden heeft. Hij zag haar. En dan lezen we: en hij riep haar tot zich. Dat stelt ons wel voor een vraag. Kinderen, er staat: en hij riep haar tot zich. Zou hij haar naam gekend hebben? Jezus riep haar tot zich. Er zaten zoveel mensen in die synagoge. Hoe is dat gegaan? Wij weten het niet. Maar ik denk dat we toch weer terug moeten denken aan die blik van Jezus. En die andere mensen in de synagoge, die hebben dat ook gezien. Wanneer ik steeds aandachtig naar één persoon kijk, dan merkt u dat op den duur ook. Ze hebben het gemerkt. En zij zelf heeft dat ook gemerkt. En hij riep haar tot zich. Tot zich staat er. Eigenlijk staat er dichtbij hem. Zo dichtbij hem. Later kan hij zijn handen op haar leggen. Zo dichtbij. En zij kwam. En ze kwam zoals ze was. Voorovergebogen. Geplaagd door de duivel. Vol angsten en duisternissen. Eén brok ellende. Maar zij kwam. Van achter het die voorhoofd der vrouwen. En zo tussen al die mannen door. En zo naar voren. Totdat ze dichtbij Jezus stond. En toen ze voor hem stond, zei Jezus: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Hij zei niet: je zult verlost worden. En ook niet: ik ga je verlossen. Hij zei: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Er is een eind gekomen aan uw lijden. Ik de Messias ben op aarde. Ik die de gebondenen de vrijheid uitroep. Ik die gezonden ben van de Vader. Om de werken van de duivel te verbreken. Wat een boodschap, gemeente. Ik denk de heerlijkste woorden die de vrouw ooit hoorde. Genezen van die verschrikkelijke krankheid. Van die verschrikkelijke zielenduisternis. Goddelijke woorden. En ze zijn gesproken met groot gezag. En gesproken als feit. Als vaststaand feit. Gij zijt genezen van deze uw krankheid. En dan lezen we: en hij legde de handen op haar. Hij legde zijn handen op haar mismaakte lichaam. Jezus maakte contact met haar. Ik denk dat maar weinig mensen contact met die vrouw hadden. Maar Jezus maakte met haar contact. Hij raakte haar aan. Maar hij deed dat toch met een bedoeling. Dat weten we uit andere voorvallen. Jezus legt zijn handen op mensen. Eerst spreekt hij en dan legt hij zijn handen op mensen. Denk maar aan die blindgeborene. Hij bestrijkt zijn ogen met slijk. En dan legt hij zijn handen daarop. En dan zegt hij: Ephata, wordt geopend. Jezus legde zijn handen op haar. Eerst sprak hij: vrouw, gij zijt verlost van deze uw krankheid. En toen legde hij zijn handen op haar. Dat deed hij, dat doet Jezus altijd, om zijn woorden kracht te geven. Om als het ware zijn goddelijke kracht in die woorden over te brengen. En dat was ook nodig. Om de werken des duivels te verbreken, is goddelijke kracht nodig. En wat denk je van een lichaam dat 18 jaren krom gegroeid is, om dat in een ogenblik weer recht te maken. Satans werk moest verbroken. En een ziek lichaam genezen. Jezus zocht contact met haar. En deed haar voelen: ik ben er voor jou. En hij bekrachtigde dat wonderlijke woord door zijn handen op haar lichaam te leggen. En dan lezen we: en zij werd terstond wederrecht. Zij werd terstond wederrecht. Zoveel kracht ging eruit van Jezus' woorden. Terstond was haar lichaam weer genezen. Maar dat niet alleen. Ze was terstond verlost van die kwellingen, van die angsten, waarmee de duivel haar 18 jaar lang benauwd had. Gemeente, er gebeurde een groot wonder op de Sabbat in de synagoge in het Overjordaanse. En zouden we hier kunnen stoppen? Maar dan moeten we ons afvragen, is dit alles? Heeft dit ons vandaag niets meer te zeggen? Wonderen horen bij het messiaschap van Jezus. Als ze Jezus vragen waarom hij wonderen en tekenen doet, dan geeft hij als antwoord: opdat jullie weten zullen dat het koninkrijk Gods gekomen is. Opdat jullie weten zullen dat dat beloofde rijk van de Messias, dat die beloofde Messias er is. Ik ben die Messias. Zijn tekenen zijn de bewijzen van zijn Messiaschap en het aanbreken van Gods koninkrijk. Het zijn als het ware de geloofsbrieven van Jezus. Maar Jezus laat ons ook horen dat die tekenen horen bij het koninkrijk van God. Bij het koninkrijk van God hoort niet een vrouw die geplaagd wordt door de duivel. Bij het koninkrijk van God hoort niet dood en graf, ziekte en ellende. En dat laat Jezus merken. Dat is een profetische boodschap over dat rijk dat eens komen zal. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. En niemand meer geplaagd worden door de duivel. Daar zal eeuwige vrede en gerechtigheid heersen. En dat koninkrijk brengt Jezus op aarde. En overal waar hij is, daar is dat koninkrijk. En moet de dood en de ellende en Satan wijken. En het leert ons dat koninkrijk van God brengt verlossing. Overal waar dat koninkrijk komt. Ook vandaag. En daarom is dit wonder, en zijn alle wonderen, voor ons vol lering en betekenis. De genezing van een blinde, die leert ons hoe God blinde mensen geestelijk ziende maakt. En de genezing van deze saamgebogen vrouw leert ons hoe Jezus redt uit Satans macht. En het is ontzettend leerzaam en troostrijk om te zien hoe hij dat gedaan heeft. Het begon met: en Jezus haar ziende. Dat betekent iets heel belangrijks. En dat vind je overal in de Bijbel. God ziet natuurlijk alle dingen. Maar God ziet met een bijzonder oog op neergebogenen, op verdrukten, op de onweders voortgedrevenen, op bedroefden en verslagenen. Hij ziet vooral op mensen die zich ganselijk niet kunnen oprichten, die zichzelf niet kunnen verlossen en niet kunnen bevrijden. Die moeten zeggen, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Die geplaagd worden door de boze, dat hun zonden te groot zijn en dat ze niet uitverkoren zijn. Hij riep haar tot zich. En dat doet Jezus nog, door middel van het evangelie. Door middel van de verkondiging. De prediking roept vermoeiden en beladenen. Zo Jezus deed, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. De prediking, het evangelie roept treurenden over de zonde. En geplaagden door de duivel. En mensen die vrezen te lang en te veel gezondigd te hebben. Hij riep haar. Wat een bemoediging om die roep van Jezus in het evangelie te horen. Hij roept natuurlijk alle. Zonder onderscheid roept hij zondaren tot zich. En toch, gemeente, de oren waarmee je dat hoort, dat maakt een verschil. Als de ellende je neerdrukt en de zonde je tot smart is en de duivel je benauwt, dan luister je toch anders naar die roep. En dan horen we ook de meester is daar. En hij roept u. Hij roept juist zulke ellendigen. Zulke verslagenen. Hij riep haar. En hij sprak tot haar. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Hij sprak een woord van bevrijding. Hij zei niet, je zult verlost worden. Maar hij zei, gij zijt verlost. Het is geschied. Ja, gemeente, dat is eigenlijk het karakter van het evangelie. Het evangelie brengt ons een tijding. Niet van een verlossing die nog plaats moet vinden. Maar van een verlossing die geschieden is. Van een redding die aangebracht is. Een verzoening die tot stand gebracht is. Omdat Christus op het kruis geroepen heeft. Het is volbracht. Dat is de evangelieboodschap. En denk dan maar aan Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zijn. En roep het haar toe. Nee, niet dat haar strijd vervuld zal worden. Maar dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Het evangelie brengt ons de boodschap van een betaalde schuld. Een verzoende God. Een overwonnen duivel. Een overwonnen dood. Een werk dat gedaan is. En dat brengt bevrijding. Dat brengt bevrijding voor een neergebogen hart. Dat het werk gedaan is. Dat er niets aan toe te doen is. En dat ik komen mag en kan zoals ik ben. Wat een troost voor een neergebogen hart. De troost is, de toorn die u zo vreest, die heb ik gedragen toen ik kroop in Gethsemane. En de schuld die u zo zwaar drukt, die heb ik verzoend op Golgotha. En de duivel die je zo benauwt, die heb ik overwonnen en de kop vermorzeld. Het was een woord van overwinning dat Jezus sprak tot die vrouw. Een woord van vrijspraak. Gij zijt verlost van deze uw krankheid. En hij legde de handen op haar. En zo gaf hij kracht aan zijn woorden. Goddelijke kracht. En dat doet Jezus nog, al is hij nu in de hemel. Hij kan op aarde zijn handen op een neergebogen ziel leggen. Dat doet hij door de Heilige Geest. Wij zeggen dat hij present is. Door zijn Geest. En hij geeft aan zijn woord kracht. Dan is het alsof we het uit zijn eigen mond hoorden. Dan komt het wel uit de mond van de dienaar. Dan lezen we dat woord wel in de Bijbel of in een goed boek. Maar dan ervaren wij het als een woord uit des meesters eigen mond. Wat een gezegende aanraking. En die vrouw had dat nodig, zeiden we. Het was nodig om die macht van de duivel te verbreken. En Gods kinderen hebben dat ook zo nodig. Kijk, velen die zeggen, het staat hier en dat moet je geloven. En dat is waar. Ongeloof is zonde, dat moet je geloven. Maar die vrouw kon zich ganselijk niet oprichten. Gods kinderen ervaren de bijzondere kracht van Gods beloften. Als de Geest doet ze ervaren dat die belofte niet alleen buiten hen waar is, maar ook binnen hen waar is. En nog iets, dat die belofte waar is voor mij, voor zo een als ik ben. Dan valt het pak van de schouders. Dan breken de banden. Dan wordt de duisternis verdreven. Dat jaagt de duivel op de vlucht. Dan gevoelen we de kracht van Jezus woord. En dat is Gods manier om mensen op te richten uit hun bedruktheid. Ze kon zich ganselijk niet oprichten. Dat kon Jezus maar alleen. Een woord uit zijn eigen mond. En de aanraking van zijn gezegende handen. En dan lezen wij, en ze werd terstond wederrecht. En verheerlijkte God. We letten erop in de laatste gedachte. En spreken over haar dankbaarheid. Maar laten we eerst zingen van Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Het tweede vers van Psalm 34. Zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Daar stond ze in de synagoge rechtop, genezen, na 18 jaar. En dat niet alleen van haar lichaamskwaal, maar van de banden en de angsten van de Satan, van de verschrikkingen waarmee hij haar gekweld had. En zij verheerlijkte God. Dat woord wil eigenlijk zeggen iemand zijn gewicht geven. En wij geven God nooit zijn rechte gewicht. Want hij is alle eer waardig. Maar dat deed die vrouw. Zij verheerlijkte God. Ze gaf God zijn gewicht. Dat hij te prijzen en te loven en te aanbidden is. Tot in eeuwigheid. En ze prees God. Vooral voor het zenden van de Messias. Voor de vervulling van zijn beloften en de profetieën. En dat hij neergezien had op zo'n ellende schepsel als zij. Gemeente, ik denk dat er niemand in de synagoge is geweest die God zo kon verheerlijken als deze vrouw. In sommige kerken roept men makkelijk Hosanna, Halleluja. Maar er moet altijd een reden zijn om God te verheerlijken. Wat voor reden hebben die mensen om God te verheerlijken? Zij had een reden om God te verheerlijken. Ze prees God voor zijn ontferming. Ik denk dat er nooit iemand welsprekender is geweest dan deze vrouw. Al die 18 jaren, iedere dag van die 18 ellendige jaren, gaf kracht aan haar verheerlijking van God en maakte haar dankzegging hemels en verheven. De duivel moet er spijt van hebben gehad dat hij haar 18 jaar zo gekweld had. Had hij haar maar met rust gelaten. Want nu wordt God verheerlijkt. En nu wordt Jezus aangewezen als de Messias. Als de van God gezondene die de gebondenen de vrijheid uitroept. De duivel deed toch nog een poging om de indruk weg te nemen. Het was Sabbat. En die overste van de synagoge, die had meer op met de uitwendige godsdienst dan het innerlijke. Hij zei, het is Sabbat. Er mag niet genezen worden op de Sabbat. 6 dagen kun je genezen worden. Maar niet op de Sabbatdag. Jezus heeft echter die man beschaamd gemaakt. Want inderdaad, iedere Jood maakte op de Sabbat, als het warm was en de ezel dorstig was, zijn ezel los en leidde hem naar de waterput toe. En moest ik dan deze vrouw, zegt Jezus, niet verlossen op de Sabbatdag, die 18 jaren lang door de duivel gebonden is geweest. Jezus zag haar. In de synagoge was ze wel de minst opvallende persoon. Klein en verscholen, maar Jezus zag haar. Wij denken soms dat de Heere ons niet ziet. Wij zeggen, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Maar dat is niet waar. Jezus zag haar. Ja, maar zegt u misschien. Tenminste, dat heb ik wel eens gezegd. Er zijn zoveel miljoenen mensen op de wereld. Zou de Heer dan mij zien? En dan zegt de Bijbel, hij kent de sterren. En hij geeft ze allemaal een naam. Hij kent ze. Hij kent ze die in hun ellende, strijd en verdriet, hem aanroepen en hem zoeken. En Jezus riep haar tot zich. Hij roept niet alleen mensen tot zich die hun ellende voelen en kennen. Zijn roep gaat zelfs uit tot mensen die niet weten dat ze arm zijn en jammerlijk zijn en blind zijn en naakt zijn. Dat lees je in Openbaringen. Gij weet niet dat ge zijt arm, jammerlijk, blind en naakt. Maar ik raad u dat ge van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur, opdat je rijk mocht zijn. En ogen zalf, opdat je zien mag. En witte klederen, om je naaktheid te bedekken. En nu hoor ik u zeggen, ja maar dominee, dat is maar uitwendige roeping. Ik bedoel het niet verkeerd. En ik hoop dat het voor niemand van u in vervulling gaat. Maar dan zul je weten in de hel, dat het maar een uitwendige roeping was. Daar zul je het gewicht ervan voelen. Ik ben geroepen en genodigd. Ik heb verkeerd in de mogelijkheid van eeuwig zalig worden. En die vrouw kwam. Zij kwam. En wat houdt u terug? Er is niets in Christus. En ook niet in het evangelie dat u in de weg staat. Wat houdt u dan terug? De Heere zegt het bij monden van Jesaja. Mijn arm is niet verkort, dat ze niet verlossen kan. En mijn oor is niet zwaar geworden, dat ik niet horen kan. Maar het zijn uw zonden en uw ongerechtigheden, o Israël, die scheiding maken tussen u en tussen mij. U wilt met het kwaad niet breken en het verkeerde pad niet verlaten. Dat staat de verlossing in de weg. En deze vrouw kwam zoals ze was. Krom, gebogen, gekweld door de duivel. En u wilt misschien als een verbeterde komen. U wilt misschien als een heel goed ontdekt mens komen. U wilt misschien pas komen als je eerst weet dat je uitverkoren bent. En als je daarop wacht, dan zul je eeuwig te vergeefs wachten. Je kunt alleen maar komen zo je bent. Eenzaam, arm, blind, naakt, schuldig. Zij kwam ook toen ze nog steeds bezet was met die boze geest. Zij kwam als een gebondene. En volk des Heren, laat God je gebonden handen zien. Toon hem wat je bindt en wat je verschrikt en neerbuigt. En dan spreekt Jezus die geweldige woorden. Gij zijt verlost van uw krankheid. De verlossing is geschied. We worden gered door een aangebrachte verlossing. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan tot slot, gemeente. Er staat, zij kon zich ganselijk niet oprichten. Zij kon zich ganselijk niet oprichten. Dat woordje ganselijk. Ik beloofde u dat dat ook nog ergens anders in de Bijbel staat. In Hebreeën 7 vers 24. Daar vinden we datzelfde Griekse woord. Wat maar zelden in de Bijbel voorkomt. Ganselijk. Dat is eigenlijk zonder grens. En zonder maat. Zo gebruikt Johannes het in Johannes 13 vers 1. Alzo Jezus de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Zonder maat. Gans. menselijk. En dat woord komt nu ook voor in Hebreeën 7 vers 24. Daar wordt gesproken over Christus de hoge priester en het offer dat hij gebracht heeft. En dan wordt er iets belangrijks van Jezus gezegd. Dan wordt gezegd, hij kan volkomen zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. Volkomen zalig maken. Zonder grens. U denkt misschien dat uw geval hopeloos is. Maar er zijn geen grenzen aan de verlossing van Christus. Hoor dan wat de Heere zegt. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Zij verheerlijkte God. Dat is het beste merkteken van Gods genadewerk. Dat God dan verheerlijkt wordt en niet de mens. Zij verheerlijkte God. Ze gaf God zijn gewicht. En wij kunnen God wel nooit zijn gewicht geven, maar het was die vrouw haar verlangen om hem het gewicht te geven. Om het ganse gewicht van haar verlossing op God te leggen. En te zeggen, door u is het. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Heren, wij bidden om een zegen over de boodschap. Wij zijn ook in de synagoge. En u ziet ons, Heren. O, dat u ons zag, zoals u die vrouw zag, met ontferming, met kennis van haar ellende. En dat we ook die woorden zouden horen. Gij zijt verlost van uw krankheid. Er is betaald voor je zonde en voldaan op het kruis. Wat een gezegende bevrijding, Heere. O, wil dat werken, opdat mensen u zullen verheerlijken. En als we dat allemaal nog missen, Heere. In de synagoge was Jezus. In de kerk is hij te vinden. Daar moeten we hem te voet vallen. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Heere, verheerlijk uw wonderen in de synagoge, in de kerkdienst. En laat blijken dat u daar wilt wonen en werken. Gedenk de gemeente verder vandaag en uw dienaar die het woord tot hen zal spreken. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we als slot zingen van Psalm 102, het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed en perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn uw God in het eind geboren. Gij zult haar kracht verhoren. Maar eerst wordt aan de gemeente het volgende bekendgemaakt. Vanavond zal dominee van Ruitenberg voor ons voorgaan om 19 uur. Volgende week zondag zal dominee Jozef voor ons voorgaan om 10 uur en om 15:30. In de morgendienst zal een voorbereidingspredikatie worden gehouden in verband met het te houden sacrament van het heilige avondmaal. Na de dienst op woensdag 12 september zal een korte ledenvergadering worden gehouden ter verkiezing van een eigen herder en leraar. De kerkraad heeft het volgende tweetal gesteld: dominee G.W.S. Mulder uit Zoetermeer en dominee A. Schot uit Nunspeet. We zingen het zevende vers van Psalm 102. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.